We willen met elkaar het woord van de Heere gaan openen en de schriftlezing vindt u in 2 Samuel. 2 Samuel 6, de versen 12 tot en met 19. De schriftlezing 2 Samuel 6, de versen 12 tot en met 19. En dan luidt het woord van de Heere aldus. Toen boodschapte men de koning David, zeggende: de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om der ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij die de ark des Heeren droegen 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren. En David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heeren op met gejuich en met geluid der bazuin. En het geschiedde als de ark des Heeren in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als zij nu de koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des Heeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij nu de ark des Heeren inbrachten, stelden zij die in haar plaats, in het midden der tent die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor des Heeren aangezicht en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffers te offerden, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Heerscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een ieder een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen, een ieder naar zijn huis. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in de 68ste psalm. Psalm 68. En daarvan het 19e vers. De 68ste psalm, het 19e vers. Waar het woord van de Heere onze tekst luidt: Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen. O Heere God. Geliefde gemeente, het heden is in veel opzichten niet meer te vergelijken met het verleden. Diverse zaken zijn tegenwoordig anders geregeld. En denk alleen maar, om maar één voorbeeld te noemen, aan de macht van het vorstenhuis. Vroeger was de koning in een land alleen heerser. En de mensen zaten allemaal naar hem te luisteren. De wil van de koning, die was wet. En hij stond aan het hoofd van het leger en van de bevolking. Vandaag de dag stelt de macht van de meeste vorstenhuizen niet zoveel meer voor. Het blijft voornamelijk beperkt tot een meer ceremoniële functie. Dat was vroeger wel anders. Want vele koningen gingen toen voorop in de veldtocht tegen de vijand. En als zo'n koning dan als de grote triomfator terugkwam van zijn overwinning die hij had behaald, dan stond hij in een zegenkar. En daarmee trok hij het land en de steden door, waarbij hij dan door de mensen luid werd toegejuicht. En achter die zegenkar liepen dan de veldoversten en de soldaten van het koninkrijk dat was verslagen. En alle overwonnen officieren liepen daar ter schande achter de zegenkar aan. En een enkele keer zien we dat nog steeds gebeuren in niet-westerse landen. En een grotere vernedering is niet denkbaar voor de overwonnen vijand. Ze hadden niet alleen de nederlaag geleden in de strijd, maar nou lopen ze ook nog eens te kijk. En terwijl een grote massa mensen de zegevierende koning met luid gejubel binnenhaalt, moeten de overwonnen soldaten delen in de hoon en in de spot. En we kunnen ons voorstellen dat dat voor zo'n soldaat toch wel een hele vernederende ervaring is geweest. En nu wordt in de schrift dat beeld gebruikt om de hemelvaart van de Heer Jezus te beschrijven. En we zien dat terug in onze tekst, het 19e vers van de 68e psalm. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema de triomftocht van koning Jezus. Een glorieuze intocht, een koninklijke geste en een vorstelijke heerschappij. De triomftocht van koning Jezus. Een glorieuze intocht, een koninklijke geste en een vorstelijke heerschappij. Die 68e psalm, die hoort denk ik wel tot de meest gezongen liederen in de kerk. Maar zo overbekend dit lied is, zo onbekend is eigenlijk de achtergrond die eraan ten grondslag ligt dat het lied is geschreven. Eigenlijk weten we alleen maar met zekerheid te zeggen dat we te maken hebben met een overwinningslied. Het is een lied waarin de Heere de lof en de dank wordt toegezongen vanwege de behaalde overwinning. Er is een lied waarin iets mag doorklinken van de zegevierende macht en de kracht van de God van Israël. We weten niet precies welke oorlogstijd de achtergrond vormt voor het dichten van dit lied. Maar uiteindelijk is dat ook niet zo van belang. Het gaat erom dat de Heere de overwinning heeft gegeven over alle vijanden. En dat mag David hier gaan bezingen. En dat is het voortdurend terugkerende refrein. God, die zal zijn vijanden verdelgen. En hij zal zijn volk Israël verlossen. En de Heere, die is de God die hen de overwinning geeft. Het lied is dus vol vertrouwen op de grootheid en majesteit van God. En in een van de eerste stroven van dit lied gaat de dichter herinneren aan wat God in het verleden heeft gedaan in Israël. En dan beschrijft hij die machtige uittocht uit Egypte, geleid door de hand van de Heere. En dan staat hij stil bij de Sinaï en de heiligheid van God. En we lezen in vers 13 dat de koningen van Kanaan, dat ze worden verstrooid en worden weggestuurd. Het volk van Israël mag bezit nemen van het beloofde land. En de Heere heeft hen de overwinning geschonken. Maar de overwinning van de Heere over de vijanden, dat komt nu ten volle aan het licht door het opbrengen van de ark van het verbond naar Sion. En de ark mag worden gebracht naar de berg des Heeren, de berg die God ter woning had verkoren. En daar krijgt de ark, de troonzetel van de Heeren, een vaste woonplaats in het heilige der heiligen. En daar mag de ark een ereplaats ontvangen, zoals we dat hebben gelezen in 2 Samuel 6. De ark die in de vernedering is geweest. Want wat heeft die ark niet rondgezworven? Een ark die was gemaakt in de woestijn. Maar tijdens de woestijnreis heeft het volk de ark steeds moeten meedragen. En die ark is weliswaar meegegaan door de Jordaan heen, maar die ark bleef toen achter in Silo. En die ark, het is zelfs een keer buit gemaakt door de Filistijnen. En die hebben de ark toen meegenomen naar hun land en hebben ze een plaats gegeven in de tempel van hun god Dagon, de god van de Filistijnen. Maar door Gods goedheid mocht die ark toen alweer snel terugkeren richting Israël. En vele jaren heeft de ark als het ware onder het stof gestaan in Kiriat Jearim. Maar na die ingrijpende dood van Uzza mag de ark, die dan nog enkele dagen verblijft in het huis van Obed-Edom, mag die dan naar Jeruzalem gaan. Na al die omzwervingen, na al die vernederingen, mag de ark dan worden opgebracht naar Sion. En daar mag de ark gaan rusten. De ark van het verbond mag naar Sion worden opgevoerd, gedragen door de priesters en de levieten om daar een plaats te krijgen in het heilige der heiligen van het tabernakel. Het is voor David, en we lazen dat, Het is een feestdag geweest. Na al die bittere ellende en moeite mag de ark naar Jeruzalem gaan. En wie wel eens in Israël is geweest, die weet dat de stad en dat de tempel hoog gelegen zijn op de berg Sion. En de ark die wordt in een triomftocht opgevoerd naar Jeruzalem. Het is voor David een indrukwekkend gebeuren geweest. Want die opvaart van de ark naar de berg Sion, het wordt ook door hem bezongen in die 24ste psalm en in de 47ste psalm. Maar David die mag nu ook worden ingeleid door de Heilige Geest in de verborgenheden van God. Want in de opgang van de ark naar Sion mag nu ook de hemelvaart van de Heere Jezus Christus worden gezien. En dat is de diepere, de messiaanse lijn die in dit lied ligt opgesloten. Want dat de lijnen vanuit onze tekst kunnen worden doorgetrokken naar de hemelvaart van de Heere Jezus Christus, dat mag wel duidelijk zijn. Want het is de apostel Paulus geweest die in Efeze 4 diezelfde woorden uit die 68ste psalm aanhaalt, als hij in zijn brief aan die gemeente gaat schrijven over de hemelvaart van de Heere Jezus. Want dan zegt hij daar in het 8ste vers: als hij is opgevaren in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Hij is opgevaren, wat is er dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen van de aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde die opgevaren is. En als David dan zingt, gij zijt opgevaren in de hoogte, wie? De Heere Jezus Christus. Hij die zich eerst zo diep heeft vernederd. Hij die heeft gezworven over de aarde. Die is neergedaald vanuit de hemel. Die zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd. En die mens is geworden. Die zichzelf heeft vernietigd. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En meer dan 30 jaar was laster en spot zijn deel. En alle hoon kwam op hem terecht. En hij heeft gezworven op de aarde. Nergens was er een plaats op de aarde waar hij zijn hoofd kon leggen. En hij moest het zeggen: maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Hij heeft gekropen door de hof van Gethsemane. Hij heeft gezworven, ja, tot op het kruishout van Golgotha toe. Hij heeft zich vernederd tot aan de dood van het kruis. Hij is vernederd tot in de laagste delen van de hel. En hij moest die weg gaan als borg en middelaar voor zijn volk. Hij moest hun schuld betalen. Hij moest hun straf dragen. Hij moest hen, zondaren, met God verzoenen. En een zware, diepe, vernederende weg moest hij gaan. Alles is op hem afgekomen. Alle ongerechtigheden van de zijnen heeft de Heere op hem doen aanlopen. En hij heeft de volle toorn van God over de zonden moeten dragen. En daarom is hij van God verlaten geweest. Maar zo heeft hij Gods deugden verheerlijkt. En zo heeft hij aan Gods recht genoeg gedaan. En daarom kon de dood hem niet houden. En heeft zijn vader hem uit de doden opgewekt. Want zijn vader die was volkomen tevreden met het offer dat de Heere Jezus Christus had gebracht. En nu is deze Jezus, net als die ark, na jarenlange omzwervingen door het land. Maar nu is deze Jezus opgevaren in de hoogte. Hij mag het worden uitgejubeld. Gij zijt opgevaren in de hoogte. De discipelen zijn er getuigen van geweest. 40 dagen lang heeft de Heere Jezus na zijn opstanding nog op de aarde is hij nog geweest. Maar dan vaart hij op vanaf de Olijfberg. En een wolk neemt hem weg voor de ogen van zijn leerlingen. Ze hebben hem nagestaard, net zo lang totdat ze hem niet meer konden zien. En achter die wolk is de Heere Jezus ingegaan in de troonzaal van zijn Vader. En daar mocht hij ingaan in het heilige der heiligen. En daar mocht hij komen waar God eeuwig zijn zetel houdt. En zoals de ark met majesteit en met luister naar Sion is opgebracht, zo is Christus met majesteit en luister opgevaren naar de hemel. En die komst van de ark, en we lazen dat, die komst, dat gaf toch ook een vreugde. Als we daar hebben gelezen, alzo brachten David en het ganse huis van Israël de ark des Heren op, met gejuich en met het geluid van een bazuin. En hoe groot zal dan het gejuich en het gejubel zijn geweest in de hemel, als de opgestane en de verheerlijkte Christus ten hemel mocht varen. Een glorieuze intocht. Ja, dat kennen wij ook. Je kunt denken aan een sportman die een grote prestatie heeft geleverd. En na afloop van het evenement kan hij dan onder luid gejuich worden binnengehaald in zijn woonplaats. Of bij de bevrijding van Nederland werden de bevrijders die toch stonden op een legervoertuig, werden toch ook met luid gejuich werden ze binnengehaald. En als de koningin op Koninginnedag een plaats bezoekt, dan staan er ook duizenden mensen op haar te wachten om haar toe te zingen. Ja, eigenlijk kunnen we ons geen voorstelling maken hoe hoger en hoe meer verheven nog de intocht van de Heere Jezus in de hemel is geweest. Hij, die was neergedaald tot in de laagste delen van de aarde. Die was gelegd in het stof van de dood. Die was begraven in het graf van Jozef van Arimathea. Hij die de helse smachten heeft moeten dragen. Maar met heerlijkheid en met majesteit is opgevaren naar de hemel. En met het geluid van een bazuin en met luid gejubel is hij opgevaren in de hoogte. Christus is in de hemel. En de engelen die zullen hem hebben begroet als hun Here. En Gods volk zal hem hebben toegejuicht. De zaligmaker treedt binnen. En zijn werk heeft hij volbracht. En ze zullen hebben gebogen voor hem. Want hij heeft immers de strijd gestreden. En de overwinning behaald. En daarom kan hij de hemel in. En daarom kunnen ze hem toezingen. Want deze Jezus is nu al hun hulde waard. Dat is nou zo'n wonder. Dat de Heere Jezus ten hemel is gevaren. Want hij vaart ten hemel met die woorden van zondag 18. Met het lichaam dat aan het kruis heeft gehangen. En in het graf is gelegd. Het gaat hier om de lichamelijke hemelvaart van de Heere Jezus. Denk daar nou eens voor uzelf over na. Want door de val in Adam is het paradijs, is de hemel voor iedere mens toch in het slot gegaan. En vanaf onze geboorte kijken we toch de afgrond van de eeuwige verlorenheid in de ogen. Adam die heeft de hemel gesloten en de hel geopend. En nu vaart de Heere Jezus als middelaar van het verbond met lichaam en ziel ten hemel. Dat mag toch perspectief bieden. Want de hemel gaat open voor een mens. En dan moet daar toch ook rechtsgrond voor zijn. En dan wijst het vervolg van onze tekst ons ook op als we daar lezen. Niet alleen gij zijt opgevaren in de hoogte, maar ook gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. De geopende toegangspoort tot de hemel is verkregen in een weg van recht. In een weg waarin de gevangenis gevangen is genomen. Welke gevangenis? Ach, als David daarvan zingt, dan doelt hij allereerst op de ark die mocht worden meegevoerd naar Sion. En dat zal ook, dan zal het ook bij David zijn bovengekomen, dat begin van die 68ste psalm, dat het volk gevangen zat in het diensthuis van Egypte. Dat ze daar in Gozen zaten, in de banden van de farao. En hij zal hebben gedacht aan de tijd dat de ark was buitgemaakt door de Filistijnen en was meegenomen naar hun land. Nou, uiteindelijk heeft de Heere hen uit deze gevangenis geleid. Het volk, het was opgesloten, het was geboeid. Maar de Heere heeft hun gekerm, hun smekingen, hun roepen gehoord. En hij heeft ze verlost uit de helse macht van de farao. En hij heeft ze met een sterke en met een uitgestrekte arm heeft hij ze uitgeleid. En hij heeft de Filistijnen verslagen, omdat ze niets anders konden doen dan de ark terugbrengen naar Kanaan. Maar toch gaat het hier uiteindelijk nog dieper. Want het gaat hier, als David spreekt over de gevangenis en als hij daarvan profetisch mag spreken van het werk van de Heere Jezus, dan gaat het hier in ten diepste om de gevangenis van de zonde, de dood en de duivel die ons gevangen houdt. Want sinds de val van Adam zit ieder mens toch in die gevangenis opgesloten. We liggen gekneld in de banden van de dood. We zitten vast aan de ketting van de duivel. We zijn geboeid door de machten van de zonde. En we zitten opgesloten in de kerker van de machten van de dood. En dat door eigen schuld. Door eigen ongerechtigheid. Door eigen zonde. Bent u daar al achter gekomen? Heb jij voor jezelf al leren verstaan dat je met al je vezels vastzit in de zonde? En dat je levenslang jezelf hebt gegeven, geboeid en gekneld in de machten van de boze? En daar gaat de Heilige Geest ook van overtuigen, als de Heilige Geest gaat werken. Dan doet hij jou dat ook verstaan. Dan ga je zien hoe je geboeid zit in de slavendienst van de duivel. En dat je er met geen mogelijkheid uit kan komen. Dat het een dodencel is die u zal brengen in de eeuwige verlorenheid. En als u dan zucht in uw gevangenis. En als alles om u heen donker is. En als jij moet vrezen dat je daar nooit meer uit kan komen. En als de angst leeft dat de Satan je voorgoed gevangen heeft in zijn macht. Luister dan naar dit woord. Gij hebt de gevangenis gevankelijk genomen. Als de grote triomfator, de Heere Jezus Christus, is hij bij machten om de deuren van de Satan, van die gevangenis van de Satan, om die te openen. Om de ketting van de Satan in stukken te slaan. En om de machten van de zonde te gaan verbreken. Want de Heere Jezus Christus, die heeft de gevangenis van de machten van de dood en van de zonde gevangen genomen. En daartoe moest hij die gestalte van een dienstknecht aannemen. En daartoe moest hij die weg gaan van lijden en van sterven. En zo heeft hij aan Gods recht voldaan. En zo heeft hij gedaan wat geen mens zou kunnen doen. En op volle rechtsgronden mocht hij ten hemel varen. Maar hij heeft dat wel gedaan als middelaar van het verbond, om voor al de zijnen een geopende hemel te verwerven. Hij heeft de vorst ter duisternis verslagen. Het was een zware strijd. Een strijd waarin de Heere Jezus ook werd aangevochten. Waarin de duivel ook op de Heere Jezus is afgekomen. En ook een moment dat de duivel heeft gedacht de overwinning te hebben behaald, toen de Heere Jezus aan het kruis hing. Maar Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En hij heeft getriomfeerd over de machten van de dood. En zo heeft hij die grote tegenstander, de duivel, beroofd van al zijn wapentuig. En de Heere Jezus, die heeft de duivel gebonden achter zijn zegenkar. Ja, de macht van de dood en van de zonde, die was sterk. En versloeg zijn 10.000. Maar David en de meerdere David, daar mag David van spreken, de Heere Jezus Christus, die heeft dit wapentuig ten volle in stukken gebroken. Want hij heeft de dood aangegrepen op het kruis. En hij heeft over de dood overwonnen door het kruis. Doordat hij is opgestaan uit de dood. En hij is het lam van God dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Aan het kruis heeft hij het handschrift van de zonde uitgewist. En de vijand heeft de nederlaag moeten erkennen. Want de steen was weggewenteld van voor het graf. En het graf was leeg. De dood heeft de Heere Jezus niet kunnen houden. En als de Heere Jezus dan uit het graf het leven tegemoet is getreden. En als hij de dood heeft overwonnen. Dan ligt hij aan zijn voeten als overwonnen. En is de kop van de Satan vermorseld. Als u hem ziet opvaren in de hoogte. Want dat is nou de glorieuze intocht van koning Jezus. Die mag opvaren ten hemel. Hij heeft de gevangenis genomen. Misschien best een lastige zin. Wat wordt er nou mee bedoeld? De gevangenis genomen. Maar het is maar een beeld die het misschien wat duidelijker kan maken. In oorlogstijd kan het zijn dat de vijand vele krijgsgevangenen heeft gemaakt. En dan kan het ook zijn dat de vijand die krijgsgevangenen heeft opgesloten in een armoedige gevangenis. En ze kunnen dan geen kant op. Maar als dan de bevrijdingstroepen de straten mogen binnengaan, de straten mogen inmarcheren, dan zullen ze ook naar die gevangenis gaan. En dan zullen ze ook de gevangenisdeuren gaan openzetten. En alle krijgsgevangenen mogen dan de vrijheid in. En zo ligt het hier nu ook. Van nature liggen we gebonden in de gevangenis van de Satan. Maar koning Jezus heeft de vorst der duisternis verslagen. En daarmee heeft hij de gevangenis genomen. Dan kunnen we zingen. De kerker werd uw buit, o Heere. En gij zaagt uw strijd bekroon. Christus heeft de Satan alle macht ontnomen. En alle vijanden zijn overwonnen. En daarom is de hemelvaart een rijke prediking voor de kerk op aarde. Jezus heeft definitief overwonnen. Ja, de hel kan nog wel brullen. En de dood kan nog wel zo sterk lijken. En de Satan kan nog wel proberen te steken met zijn angel. Maar de Satan is overwonnen. Christus Jezus heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. En hij heeft in zijn triomftocht de gevangenis meegenomen. En voor zijn kerk de eeuwige overwinning aangebracht. En daarom kan de hemel ook opengaan. Want de grote triomfator over de machten van de dood kan glorieus ten hemel varen. De eer en de glorie die hij nou heeft in de hemel, die heeft hij ook als middelaar verworven. Maar dan niet om er zelf beter van te worden. Want veel koningen die gaan de strijd aan om uiteindelijk land te winnen. Of om uiteindelijk aan macht te winnen. En ze nemen de buit van de vijand voor zichzelf om zichzelf ermee te verrijken. Dat is bij koning Jezus wel anders. Hij heeft alles gedaan als middelaar van de kerk. Opdat de kerk daarin mag delen. En op de dag van zijn kroning gaat de Heere Jezus uitdelen. Zoals een koning in de oudheid die terugkeerde van de strijd. Uitdeelde van de oorlogsbuit. Zo gaat de Heere Jezus nu ook uitdelen. En dat zien we in onze tweede gedachte. Een koninklijke geste. Want toen de bevrijders decennia geleden triomfantelijk en glorieus de steden binnenkwamen, toen hadden ze allerlei vormen van voedsel meegenomen. En die mochten ook worden uitgedeeld. Chocola, sigaretten en alle andere dingen die ze hadden meegenomen. De bevrijder die had niet alleen maar de macht van de vijand geknakt, maar ze kwamen ook om goederen uit te delen. We zien het toch nog steeds gebeuren. Als oorlogstroepen in een bepaald land orde op zaken stellen, dan hebben ze er ook vaak voedsel, drinken en nog wat andere zaken bij zich. En we hebben er ook van gelezen van David in 2 Samuel 6. Want als de ark dan vanaf het slagveld terugkeert en in een triomftocht wordt gebracht naar Jeruzalem, dan gaat David ook uitdelen. 2 Samuel 6 vers 19. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte van Israël, van de mannen tot de vrouwen toe, en aan ieder een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. David deelt dit alles uit ter gelegenheid van de opvoering van de ark. En nu mag David in een profetisch vergezicht ook zingen van Christus die ten hemel is gevaren en zijn gaven gaat uitdelen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. De hemelvaart van de Heere Jezus is tot nut, tot voordeel van zijn kerk. Daarom stelt zondag 18 ook die vraag wat het nut is van de hemelvaart van Christus. Dit heilsfeit is tot voordeel voor zijn kerk. Nee, de Heere Jezus Christus heeft zichzelf niet verrijkt met de buit van de vijand. Het is niet zo dat hij glorieus is binnengehaald om zich verder dan maar niet meer te bekommeren om zijn kerk op aarde. Maar hij is juist ten hemel gevaren om zijn kerk op aarde te versieren. Want in hem, als de middelaar, is er een volheid van genade, opdat zondaren uit zijn volheid zouden mogen worden bediend. En het is de apostel Paulus die dat in Efeze 4 zo mooi onder woorden brengt. Als we daar mogen lezen in de 10e vers. Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En waar moeten we dan aan denken? Dan moeten we allereerst denken aan de gave van de Heilige Geest. De Heer Jezus is ten hemel gevaren om zijn kerk vol te maken met zijn Heilige Geest. En vanuit de hemel zal hij op de eerste Pinksterdag die geest op aarde gaan uitdelen. De geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De geest die in alle waarheid leidt. De geest die het uit Christus neemt en die de Heere Jezus Christus zal verheerlijken. Dat is de grootste gave die de gekroonde koning zal uitdelen. De gave van de Heilige Geest. En door die geest gaat hij werken. Bekering, geloof, levensheiliging, zodat u gaat wandelen over de wegen van de Heere. Het is die geest die mij ontdekt aan de verlorenheid van mijn bestaan. Waardoor ik ga zien dat ik van mezelf onwillig en onmachtig ben om tot de Heere Jezus Christus te komen. Maar zo gaat die geest ook leren dat ik door een ander verlost moet en kan worden. Een rijkere gave kan deze gekroonde koning niet uitdelen. Het is een gave die arm maakt, die ontdekt, die mezelf erbuiten plaatst. Maar zo maakt de Heilige Geest mij een geschikt voorwerp voor de Heere Jezus Christus. Hij doet mij verstaan, mijn schuld, mijn zonde en mijn onmacht in deze. Hij brengt me tot de erkenning, de eeuwige dood waardig te zijn. En hij doet mij belijden. Ik heb tegen u, ja u alleen gezondigd. En daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maar zo alleen raak ik aangewezen op die allergrootste gave. Op het dierbaarste geschenk. Op die allernoodzakelijkste gift. De Heere Jezus Christus. Die van God gegeven is tot rechtvaardiging, tot heiliging, ja tot een volkomen verlossing. Want de Heilige Geest, die gaat altijd weer aanwerken op de Heere Jezus Christus. Want die Geest, die eist niet de aandacht op voor zichzelf, maar hij zet de schijnwerpers op de Christus der schriften. De gave van de Heilige Geest. Dat is het voornaamste. Maar daarin zitten ook de vruchten van de geest verbonden. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtmoedigheid. En in Efeze 4, het hoofdstuk waarin Paulus onze tekst ook aanhaalt, daar gaat Paulus ook nog een keer die gaven opsommen in het 11e vers. En deze heeft gegeven heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dat worden nou de hemelvaartsgeschenken van de koning genoemd. Natuurlijk, de geest, dat is de grootste gave. Maar de geest, die werkt niet buiten het woord en buiten de bediening van het woord om. Het gaat hier om die heilzame gaven en weldaden die de kerk mag genieten van de hemelvaart van Jezus. En is het juist de Heilige Geest die de kerk dit hemelvaartsleven gaat leren. De Geest die de dood leert schrijven op alles van onszelf, opdat daar een zoeken komt van de dingen die boven zijn. Op zijn triomftocht deelt koning Jezus uit. En het is zijn koninklijke geste om uit te delen. De gave van de Heilige Geest. Hebt u die gave al mogen ontvangen? Een gave die u de verlorenheid van uw leven deed kennen. Een gave die jou bepaalde bij je doemwaardigheid voor God. Een gave die jou deed inzien de waardeloosheid van je eigen werken. Maar ook een gave die je verlegen maakte om hem die alleen redden kan. Want het is een zegen, echt waar een zegen, als de gave van de Heilige Geest wordt gegeven in zijn ontdekkende, in zijn overtuigende, in zijn afsnijdende werking. Want als dat wordt geleerd, dan komt er een verlangen in het hart om in hem bevonden te zijn. Om van de Heere Jezus Christus te mogen zijn. Om te mogen kennen en om te mogen delen in de gerechtigheid die uit het geloof is in de Heere Jezus Christus. Nee, die gave is niet te verwerven en is ook niet te verdienen. Maar dat is een gave die is te ontvangen. Te verkrijgen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En de hemelvaart van Christus, dat is nou de garantie en de waarborg dat hij gaven tot redding en tot behoud wil en zal schenken. Dat mag het evangelie van hemelvaart zijn. Gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Want die opgestane Christus is bekroond met glorie en met heerlijkheid. En hij is bereidwillig om die gaven uit te delen. Armen vol liefde, handen vol weldaden. Een schat van zegeningen. Zijn armen zijn gevuld. En hij wil uitdelen. Hij wil weggeven aan mensen wat ze nodig hebben. Zul jij er ook om vragen? Want de koning, die wil er ook om gebeden zijn. En anders is het ook een verloren zaak. Stel je nu eens voor dat we zouden horen dat er vanmiddag ergens gratis mobiele telefoons zouden worden uitgedeeld. Nou, er zouden waarschijnlijk toch veel mensen in de rij staan om zo'n gratis telefoontje in ontvangst te nemen. Mag ik het dan vragen? Wie staat er nou vanmorgen in de rij om deze gave in ontvangst te willen nemen? Wat wordt dat een wonder als daar nou een zondagshart is die daar in de rij staat en zijn handen ophoudt en het beleidt: Heere, het is niet verdiend hoor, ik ben het niet waard als u dat aan mij zou geven, maar u hebt het nou toch zelf beloofd en zou u nou die gaven aan mij willen schenken tot mijn zaligheid en tot verheerlijking van uw naam. Wat een rijkdom is dat. Als er nou vanmorgen zo'n eentje mag staan in de rij met de beden in de hart: Heere, zou ik nou mogen delen in uw gave? En aan de Heere zal het niet liggen. Want hij wil het wel geven. Hij wil gaven uitdelen aan kinderen, aan jongeren en aan ouderen. Armen vol liefde, handen vol weldaden. Bij hem is te ontvangen wat u mist. Bij hem is te verkrijgen wat jij nodig hebt. De Eeuwige deuren van de hemel hebben zich voor hem geopend. En hoe ongelovig uw hart ook kan zijn, hoe sterk jij je ook verzetten kan, de triomftocht van deze koning zal niet te vergeef zijn. En dat zien we tenslotte in onze laatste gedachte. Een vorstelijke heerschappij. Want de triomftocht van een koning, het is een vreugde voor zijn onderdaan. En we kunnen ons ook voorstellen dat als de koningin komt, dat dat een heel dorp ook doet uitlopen. Maar stel je nou eens voor dat er mensen zijn die helemaal niets op hebben met een koningin. En die maar het liefste hebben dat heel dat koningshuis zou worden afgeschaft. Nou, dan zullen die mensen toch beslist niet de loper uitleggen als de koningin dan op een bepaalde dag langskomt in het dorp. Nee, daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Maar anderzijds hoeven die mensen toch ook niet te rekenen op een koninklijke geste. Nee, wie het koningshuis openlijk slecht is gezind, die hoeft er ook niet te rekenen op een geschenk van de koning. Dat lijkt ons op zich logisch. Maar bij deze koning ligt het nou zo anders. Want daar wijst ook het slot van onze tekst op. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Wederhorigen, wat zijn dat nou voor een mens? Mensen die niet willen horen. Mensen die ongehoorzaam zijn. Mensen die hun eigen gang gaan. Wederhorigen, dat zijn dwarsliggers. Ze gooien altijd het hoofd in de wind. En ze gaan altijd weer de andere kant op. Ze weten het altijd beter. Dwarsliggers, ongehoorzame mensen, wederhorigen. Misschien hebt u uzelf er wel in herkend. Dat uw naam thuis hoort in dat rijtje. Wederhorigen, ongehoorzame mensen, dwarsliggers. Altijd maar weer Gods roepstem naast je neergelegd. Altijd maar weer uw oren dichtgehouden voor zijn lokroep. Maar nu bent u bevreesd dat die gaven van de verheerlijkte Christus aan u niet kunnen worden uitgedeeld. Want daarvoor is er in uw leven te veel misgegaan. Daarvoor heb je het te vaak verzondigd. Maar als u dan moet zeggen, ja, dat is nou mijn leven. Een wederhorig geslacht. Een wederhorig leven. Altijd weer Gods woord naast me neergelegd. Nou, luister dan naar onze tekst. Want daarin klinkt ook voor wederhorigen de mogelijkheid om zalig te worden. Want de Heere Jezus deelt uit aan mensen die van zichzelf wederspannig zijn en er niets van willen weten. Ja, zelfs aan ongelovigen heeft hij uitgedeeld van die gaven tot bekering en tot geloof. En als deze koning gaat werken, dan breekt hij dwars door uw weerstand heen. En alle muren van verzet haalt hij dan neer. En alle opstand neemt hij weg. Rebellen, wederhorigen, die worden dan onder zijn vorstelijke heerschappij gezet. God, die gaat wonen, zo lezen we, bij wederhorigen. Dat is de rijkdom van het evangelie van Gods genade. De ten hemel gevaren Christus, die heeft gaven genomen. En nu gaat hij zelfs bij wederhorigen, bij ongehoorzame mensen, gaat hij plaats maken. En dan gaat hij wonen door zijn Heilige Geest. En een grotere afstand is toch niet denkbaar. Die heilige, die rechtvaardige God in de hemel. En anderzijds die zwarte, die schuldige zondaar op aarde. Maar om Christus wil kan God nu bij zo'n één gaan wonen. Want de Heere Jezus Christus heeft die kloof die er is tussen God en mensen, heeft hij gedicht. Hij is zelf in die kloof gaan staan. God gaat bij mensen wonen in en om Christus. En de Heere gaat bij wederhorigen plaats maken in het hart, zodat mensen die de eeuwige dood hebben verdiend, eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Als deze Heere door woord en geest woning gaat maken in het hart, dan gaat hij daar ook nooit meer weg. Maar wie dat moet wissen? En waar God nog geen woning heeft gemaakt in het hart, ja, die zal eenmaal voor eeuwig buiten Gods woning moeten blijven. En hem wacht geen hemelvaart, maar hem wacht een hellevaart. En dan zal de hemel voor eeuwig dicht blijven. En dan zult u voor altijd verstoken blijven van Gods liefdevolle gemeenschap. Laat dat ook tot een waarschuwing mogen zijn. Want wie zich hier blijft verzetten, wie zich hier gaat verharden, die zal eenmaal ten onder gaan in de zee van Gods toorn. Nee, we allemaal, we hebben de liefde en de goedheid van de Heere Jezus niet verdiend. Van onszelf zijn we allemaal wederhorig en wederspannig. Maar als de Heere gaat werken, dan worden alle wapens van verzet en tegenstand ingeleverd. Want Christus redt opstandelingen. Hij redt rebellen. En waar Hij zijn gaven gaat uitdelen, daar worden ongelovige harten ingewonnen. En daar wordt trotsheid, hardnekkigheid en opstand verbroken. En daar werkt Hij die geloofsovergave aan de Heere Jezus Christus. En van het volk zelf valt maar weinig goeds te vertellen. Een wederhorige Paulus, een wederhorige David, een wederhorige Petrus, een wederhorige Manasse. Ja, dat volk des Heren in zichzelf een wederhorig kroost. Maar toch mogen ze eenmaal de Heere Jezus Christus volgen, ten hemel in. En dat alleen omdat Hij de hemel is ingegaan, de gaven heeft genomen en die gaven zal uitdelen, mag dat volk voor altijd bij de Heere zijn. Want dat is nou dat wonder, dat de Heere Jezus als middelaar van het verbond voor zo'n wederhorig kroost die weg ten hemel heeft gebaand. En daarom, daarmee gaan we eindigen. In welke gevangenis u ook zit, misschien wel de gevangenis van die bepaalde zonde, waar u maar niet los van kan komen. Of de gevangenis van de machten van de dood, die zo sterk op jou afkomen. En wat u ook maar mist, het is alles bij deze Jezus te ontvangen. Want Hij heeft de dood verslonden en Hij heeft de kop van de Satan vermorseld en de hel heeft het van Hem moeten verliezen. Bij Hem is te ontvangen de gave van geloof, hoop en liefde. De gave van het nieuwe hart. De gave van droefheid naar God over uw zonde. En de gave van schuld, verslagenheid en berouw. Maar ook die grootste gave. De Heere Jezus Christus. En wie door de Heilige Geest voor deze gave oog heeft mogen krijgen. Ja, die krijgt perspectief in zijn leven. Hij deelt uit van de rijkdom van zijn offer. En hij deelt uit van zijn gaven. Ja, zelfs aan een wederhorig kroost. Omdat zij altijd voor eenmaal, dat ze altijd bij de Heere mogen wonen. En dan nog één ding. Want dat staat ook in vers 19. Gij zijt opgevaren. Gij hebt gevoerd. En gij hebt genomen. Dat als u nou aanloopt tegen uw onmogelijkheden, tegen je onmacht, en als het je van je eigen kracht maar niet lukt om tot de Heere Jezus te naderen, kijk dan naar de tekst, tot driemaal toe, gij hebt. Gij zijt opgevaren, gij hebt gevoerd en gij hebt gaven genomen. Het ligt alles in deze Christus en het ligt alles in Hem alleen. En deze Jezus, die heeft nu alles wat een zondaar moet missen. En als u het niet meer bij uzelf kan vinden. En als je van jezelf moet zeggen, in mij geen vrucht tot in der eeuwigheid. En als al uw eigen mogelijkheden zijn afgesneden. Hier mag dan het troostwoord worden aangereikt. En hier mag een andere weg worden gewezen. Gij. Gij alleen. Gij alleen maakt zalig. Glorieus is zijn intocht. Koninklijk deelt hij uit. En vorstelijk voert hij heerschappij in de harten van de zijnen. Opdat eenmaal hen de hemelvaart wacht. om dan voor altijd te mogen wonen bij deze God en hem de hulde en de eer toe te brengen.